broeders en zusters, het is goed om vanavond bij elkaar te zijn. Om te zingen, om de Heere groot te maken en om zijn woord met elkaar te delen. Ik wil jullie voorgaan in gebed, maar geef je eerst de gelegenheid om je verwachting in stilte aan hem bekend te maken. En daarna zal ik overgaan tot het gebed. Laten we een moment stil worden voor hem. Vader in de hemel, wij zeggen uw grote en uw heerlijke naam dank dat we een plek van u hebben ontvangen. Waar we mogen samenkomen in alle vrijheid. Waar we uw woord mogen opendoen. En dat doen we in het geloof en in de verwachting dat u vanavond zelf tot ons zal spreken. En als we misschien komen vanuit een drukke werkdag. Een drukke dag in ons gezin. Of wat voor soort dag we ook gehad hebben, Heer. Laat het dan zo zijn dat ons hart en onze gedachten stil zijn voor u. En dat we met Samuel ons hart voor u openstellen en zeggen, spreek Heere, want uw dienstknecht, uw dienstmaag hoort. Vader, dat alle stemmen in ons zullen zwijgen en dat we uw stem vanavond zullen horen, luid en duidelijk als nooit tevoren. Ik dank u voor een ieder die hier is, jong en oud. En ik wil bidden voor een ieder van ons, Heere, dat we vanavond uw woorden zullen horen, niet als een mensenwoord, maar zoals het werkelijk is als uw woord. En dat het vanavond levensveranderend zal zijn. Dat we verlost worden van alle romantiek en van al het valse licht. Maar dat we niemand anders zullen zien en niemand anders zullen horen dan de Heer Jezus alleen. We willen hem verhogen, we willen hem centraal stellen. Hij die in de volheid van de tijd gekomen is om de kloof tussen u en ons mensen te overbruggen. Om werkelijk licht te brengen in de duisternis van ons bestaan. Om het leven te brengen daar waar de doodslucht hing. En om ons eeuwig leven te schenken. We danken u, o Vader, dat u de hemel hebt leeggeschonken, zoals dat lied uit de opwekking dat zegt. Om ons de volheid van uw heerlijkheid te geven. En we willen u daarvoor loven, danken en aanbidden. En we willen met elkaar vanavond onder de indruk komen van uw plan, van uw heilsplan. In het verleden, in het heden, maar juist ook met het oog op de toekomst. Vader, dank u wel dat we in een wereld waarin duisternis lijkt te overheersen, mogen uitzien naar een toekomst. Waarin u, o Heer Jezus Christus, de centrale persoon zal zijn. Als u zal komen als koning der koningen en Heere der heren. En dat uw heerlijkheid de aarde zal vervullen. Zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. En ik bid u, als er hier vanavond nog iemand is die u niet persoonlijk kent, dat het vanavond de laatste dag, de laatste avond zal zijn. Dat we onbekeerd en ongelovig verder zullen leven. Maar dat hij of zij vanavond zijn hart, haar hart, heel bewust voor u open mag stellen. En dat u met uw vrede ons hart zal vervullen. Zodat we kunnen getuigen. We zijn getrokken uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. En dat we vanaf vanavond ook zullen gaan wandelen als kinderen van het licht. Vader, we bidden u vanavond heel bijzonder voor uw volk Israël. Het volk wat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Dat geldt toch eerst en vooral voor uw eigen volk. U bent voor hen naar deze wereld gekomen, Heer Jezus. En het overgrote deel van het Joodse volk wijst u af op dit moment, maar we bidden voor hen. Het is uw volk, we houden van hen. En we geloven dat u ook met dat volk tot uw doel gaat komen. We dragen hen aan u op, als ook vandaag er weer volop dreiging was. En als uw volk Israël steeds meer in de benauwdheid komt. O, laat dat licht in hun harten opgaan en laat vele ogen, ook vandaag, van het Joodse volk opengaan. Voor de reeds gekomen Messias. Vader, we dragen allen die verantwoordelijkheid dragen in het land voor het bestuur aan u op. Zegen hen met wijsheid die van boven is. En verbreek de wijsheid van beneden. En laat uw vrede, uw shalom, spoedig neerdalen. En kom, kom o Heer Jezus, ja, kom haastig. Amen. Het was voor mij best een beetje een worsteling. Wat wil de Heer nou dat ik op 24 december ga delen in de avond. Want u mag weten dat ik met kerst als feest niks heb. Maar met de komst van Jezus in het vlees heb ik alles. En ik heb daarover gebeden en de Heer bepaalde mij bij Jesaja 43. En ik wil u vragen om de Bijbel met mij open te doen op die plaats. Jesaja hoofdstuk 43. En daarvan lezen we vers 14 tot en met vers 21. Jesaja 43. Vers 14 tot en met 21. En ik lees uit de herziene Statenvertaling. Er staat in Jesaja 43 vers 14 het volgende. Zo zegt de Heere, uw verlosser, de Heilige van Israël. Ter wille van u heb ik iemand naar Babel gezonden. En ik heb hen allen vluchtend doen afdalen, namelijk de Chaldeeën, in de schepen waarover zij voorheen juichten. Ik ben de Heere, uw Heilige, de Schepper van Israël, uw Koning. Zo zegt de Heere, die een weg maakte in de zee en een pad in machtige wateren, die strijdwagens en paarden deed uitrukken, leger en macht. Zij liggen tezamen neer, zij zullen niet meer opstaan. Uitgedoofd zijn zij. Uitgeblust als een vlaspit. En dan komen twee kernversen. Denk niet aan de dingen van vroeger. Let niet op de dingen van het verleden. Zie, ik maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet weten? Ja, ik zal een weg aanleggen in de woestijn, rivieren in de wildernis. De dieren van het veld zullen mij eren. Jakhalzen en struisvogels, want ik zal water geven in de woestijn. In de wildernis rivieren, om mijn volk, mijn uitverkorenen, te drinken te geven. Dit volk heb ik geformeerd, zij zullen mijn lof vertellen. Tot zover het gedeelte uit het woord van God. En waar ik met name vanavond over na wil denken met u, dat is vers 19a. Zie, ik maak iets nieuws. Dat is altijd wat God doet, hè? Wij knappen heel vaak het oude een beetje op. Maar als God iets doet, dan doet hij het goed. En als hij iets maakt, dan maakt hij iets nieuws. En dat is een hoopvolle boodschap vanavond. En daar wil ik een aantal gedachten met u over delen. Maar we gaan eerst nog zingen. Johannes de Heer, 604. Hoe zal ik u ontvangen? Johannes de Heer, 602. Excuses. Dit laatste vers, dat sloot precies aan bij de tekst voor vanavond, Jesaja 43, vers 19a. Zie, ik maak iets nieuws. Er komt een nieuwe dag aan. En daar mogen we naar uitzien. Daar mogen we naar verlangen. Dat mag ons moed geven in de dagen waarin wij leven. De profeet Jesaja, hij is een middel in de hand van God geweest om het volk van Israël te bemoedigen. En hij gaf het volk van Israël vergezichten. Hij was de mond van God, want dat ben je als je een profeet bent. En het is ook heel indrukwekkend wat er staat in vers 14 waar we mee begonnen zijn. Zo zegt de Heere. En dat is nodig vandaag, dat we daar weer naar teruggaan. En ik kom in zoveel kringen en in zoveel gemeenten en de een zegt, ja, ik voel dit. En een ander zegt, ja, ik denk dat. En het is allemaal wankele basis. Maar we moeten weer terug naar het woord van God. En Jesaja die zet vanavond direct de toon voor de samenkomst. En hij zegt, zo zegt de Heere. 5 hoofdletters. De ik ben die ik ben en ik zal zijn die ik zijn zal. Kijk, dat snijdt hout. Daar kan je aan vastklampen. In tijden van nood, in tijden van duisternis misschien wel. In uw persoonlijk leven, in uw gezin of huwelijk, in uw gemeente. Maar sowieso in een wereld waar de duisternis steeds meer en meer zichtbaar wordt. De overhand krijgt, lijkt het. Alzo spreekt de Heere. In welke tijd sprak de Heere tot Jesaja? Want dat is altijd even belangrijk om de context van zo'n stukje te begrijpen. Voordat we het gelijk op de kerk van vandaag toepassen. Dat moeten we niet doen. We moeten eerst de rijkdom, de eerste betekenis uit zo'n gedeelte naar voren halen. Nou, Israël, die verkeert niet in al te beste prettige, comfortabele omstandigheden. Want ze zijn in ballingschap. Ze zijn weggevoerd. Het volk van God is weggevoerd. En de Heere God, die had hen, en daar kan ik vanavond niet op ingaan, maar voor de schrijvers onder ons, Deuteronomium 28, daar staat dat de Heere God hen had gewaarschuwd middels Mozes, de man Gods, de middelaar van het oude verbond. Hij had hen gewaarschuwd voor een eventuele ballingschap. Maar het volk van God volhardde in rebellie, in afgoderij en werd afvallig. Dat moeten we even vasthouden. En dat had gevolgen. Mijn vader die heeft mij opgevoed met je hebt oorzaak en gevolg. Wie de billen brandt, die is hier ook bekend. Die moet op de blaren zitten. Zo was het bij Israël ook. De Heere God had gewoon tekst en uitleg gegeven van wat er in zijn hart was. Wandel je in mijn wegen, dan heb je mijn zegen. En zo niet, ik zou je verstrooien en het is gebeurd. Het volk is in ballingschap gegaan. En verstrooid over de hele wereld. Jesaja 43, het stukje wat we hebben gelezen. Israël verkeert in den vreemde, zouden wij zeggen. Ze verkeren in Babel. En nu moet u even met mij meebladeren naar Psalm 137. Want het is altijd goed om even te kijken wat was nou die achtergrond. Zodat de verwondering straks des te groter gaat worden. Psalm 137. Israël in ballingschap, ver verwijderd van de plaats, luister goed, die God voor hen had bestemd. En welke plaats was dat? Welke stad was dat? Jeruzalem, de stad van de grote koning. Die plaats had God verkozen voor zijn volk als een plaats van rust, van echte shalom. Jeruzalem. Dat was het plan van God, dat was het verlangen van God. En nu ging het niet alleen om die stad, het ging natuurlijk omdat in die stad de tempel stond. En in de tempel ging het niet om mensen, maar om de toewijding en de eredienst aan Jahwe, de eeuwige. Daar ging het om. En ze waren ver van Jeruzalem, ver van de tempel, ver van het altaar, ver van de eredienst aan hun God. Echt in de vreemde, zouden we zeggen. Of niet?
En hoe was hun situatie? Nou, Psalm 137, het eerste vers. U kent dat lied wel, de jongelui ook. By the rivers of Babylon. Dat is het. Dat staat hier. Aan de rivieren van Babel. Daar zaten wij. Je ziet ze zitten, bij wijze van spreken. Plaatje van Jesaja 43. Ook weenden wij. Bepaald niet echt vrolijk. Ook weenden wij als wij aan Sion dachten. Nou, ik geloof dat er 70 verschillende namen voor Jeruzalem zijn. Dit is één naam die aan Jeruzalem gegeven is. Sion. Ze weenden als zij aan Sion, aan Jeruzalem dachten. De stad van de grote koning. Dat plekje wat God voor hen bestemd had. Als ze daaraan dachten. En aan dat huis van God en aan de eredienst aan hem. Ze weenden. En hier komt de tekst waar ons gezegde vandaan is gekomen. Hè? De harp aan de wilgen hangen. Wij hadden onze harpen gehangen aan de wilgen die daar binnen zijn. Toen zij die ons gevangen hielden daar woorden van een lied van ons verlangden. En wie ons omvergeworpen hadden blijdschap. Zing voor ons een van de liederen van Sion, zeiden wij. Zeiden wij, hoe zouden wij een lied van de Heere zingen in een vreemd land? Ze zitten neer, ze wenen en ze hebben de harpen aan de wil gegaan. Ze verkeren in de vreemde, ver bij God vandaan. En hoe zouden we in Babel kunnen zingen? Hoe zou ons hart blij kunnen zijn? Kan je je iets meer voorstellen? Ik was onlangs in Jeruzalem. En als je ziet hoe lief de Joden die stad hebben, ik ga er steeds meer van begrijpen. De stad van de grote koning. En nu in de vreemde, zou u niet weten. En dan komt Jesaja, op dat moment. Weet u, elk nulpunt is voor God een startpunt. Waar of niet? En ik hoop dat je zo de lijn naar je eigen leven kijkt. Trekt. God werkt altijd door het nulpunt heen. Weet u waarom? Omdat er altijd nog iets van zijn werk aan ons hart wordt toegeschreven. Maar hij zorgt ervoor dat je op een punt komt in je leven. Dat je zegt, Heere God, u alleen de eer. U alle glorie, aanbidding en lofprijzing. God werkt door het nulpunt heen. En op dat moment, in de situatie, een intense, trieste, uitzichtloze situatie. En luister goed, dat door eigen schuld. Op dat moment komt Jesaja. Alzo spreekt de Heere. En in die omstandigheden aan de stromen van Babel zegt de Heere God, de Eeuwige, de ik zal zijn die ik zijn zal. Hij zegt, ik ga iets nieuws maken. Is dat geen bemoediging? Heere God is bijna niet te geloven. Ik sta er zelf voor in. Ik ga iets nieuws maken. En dan even terug naar Jesaja 43. In die omstandigheden, in dat nulpunt, in die crisis, kan God gaan werken. Ik heb het in mijn eigen leven gezien. Voordat ik bij dat nulpunt kwam, was ik altijd nog in bedrijf. Liep ik eigenlijk alleen maar in de weg. Totdat ik met de rug tegen de muur stond. En ik zei, Heere God, ik kan niet meer verder. Toen zei hij, nou kan ik wat gaan doen. Herkenbaar in uw leven. In het nulpunt openbaart God zich. In de tijd dat de Heere Jezus geboren werd. Was het niet zo romantisch als wat wij er vandaag van maakten? Echt niet. Er waren er wel die de vertroosting van Israël verwachten. Ze waren er wel. We hebben ervan gezongen. Een Zacharias, een Simeon, een Elisabeth. Ze waren er wel. Maar het aantal was niet groot. Maar je hebt altijd getrouwen die vasthouden aan het woord van God. Altijd. Was in de tijd van Elia ook al zo. Er zijn er nog 7000 Elia die hun knie voor Baal niet gebogen hebben. Er zijn altijd getrouwen. Die vasthouden aan het woord van de Heer. Want Annie had het al gezegd. Er waren beloften voor dat volk. En God gaat zichzelf openbaar maken als een getrouwe God voor een ontrouw volk. En dat doet hij in Jesaja 43. En ik zou er wel vers voor vers doorheen willen gaan. Maar daar heeft u de tijd niet voor, denk ik. Ik wel, maar u misschien niet. Maar het is wel mooi. Want hoe openbaart God zich? Daar moeten wij op letten. De namen van God zeggen iets over wie hij is. Over zijn karakter. Dat is soms jammer met onze namen. Ik weet niet hoe u heet. Piet, Jan of Kees. Ik weet trouwens geen eens of het een betekenis heeft. Maar de namen van God zeggen iets over wie hij is en hoe hij handelt met mensen. Dat zijn rijke namen, allemaal om te spellen. En Albert die zei, het komt allemaal samen in die ene naam, de naam van de Heer Jezus. In die ene persoon. Nou, God openbaart zich hier in Jesaja 43, als je bijvoorbeeld in vers 1 leest. Maar nu zo zegt de Heere, heb ik al gezegd, 5 hoofdletters, de verbondsgod. Uw schepper, God heeft Israël eigenlijk uit het niets doen voortkomen. Uw formeerder. En dan vers 3, want ik ben de Heere uw God, de Heilige van Israël. Uw heiland. Dat wist u niet, hè? In het Oude Testament het woord heiland al. Heelmeester. Hij maakt dingen heel. En dan blader je verder naar vers 14. Zo zegt de Heer, uw verlosser. Er zal een verlosser uit Sion gaan komen. Dat is de naam van God. En hij handelt zoals hij heet. Dat is mooi, hè? Zijn handelen komt overeen met zijn namen. Hij is niet tegenstrijdig wat betreft zijn namen en zijn handelen. En dan vers 15. Ik ben de Heere, uw Heilige, de Schepper van Israël, uw Koning. Ook dat nog. Hij is Koning van Israël en niet zozeer Koning van de kerk of Koning van de gemeente. De Heer Jezus is hoofd van zijn lichaam, hoofd van de gemeente. Maar de Heere God is Koning van Israël. Zo openbaart hij zich. En als het nog niet genoeg is, Jesaja zegt eigenlijk, zie, hier is uw God. Ziet voor je, aan Babel stromen. Ik zal je even duidelijk maken en in herinnering brengen wiens eigendom jullie zijn. Ter bemoediging. Ik ben je schepper, je formeerder, je koning, je heiland. De Heilige van Israël. Het is te veel om op te noemen. Rustig aan, Jesaja. We kunnen het eigenlijk niet handelen. Het moet even zakken. Want we komen er hoe langer hoe meer van onder de indruk. En we krijgen langzaam maar zeker weer wat moed daar aan de stromen van Babel. Mooi is dat, hè? Als God zijn namen aan je bekend gaat maken met die betekenissen, daar kan je hart, je ziel moed uitgrijpen. Want zoals hij heet, zo handelt hij. En alsof het nog niet genoeg was, hij zegt, bedenk even, niet alleen mijn namen, maar ook mijn daden. Want Jesaja refereert hier aan de uittocht uit Egypte. De reis door de woestijnen, de intocht in Kanaan, de grote daden van God. Psalm 78 vind ik zo indrukwekkend, die zongen ze al bij mijn schoonfamilie. Bij het orgel, zo'n groot harmonium. Opdat de volgende generatie hun hoop op God zouden stellen, dat. Mooi is dat, hè? Dus wij moeten de daden van God aan elkaar vertellen. En dat deed Jesaja. Hij bracht in herinnering niet alleen de namen van God, maar ook de daden van God. En hij wilde eigenlijk onderstrepen, die God is niet veranderd. Hij is gisteren en heden dezelfde. En dat tot in eeuwigheid. Jullie omstandigheden zijn veranderd door eigen schuld. Maar de God die ik verkondig is de onveranderlijke. Wat een troost en wat een bemoediging, toch? In een veranderlijke wereld. Mensen zijn net als het weer. En daar raak je in teleurgesteld. Maar God is altijd dezelfde. Ik ben die ik ben en ik zal zijn die ik zijn zal. En wij moeten zijn daden doorgeven. Dat deed Jesaja ook om het volk te bemoedigen. De Heere God laat zijn volk zien. Ik heb een arm met macht en mijn hand heeft groot vermogen. En de eeuwige, Yahweh, de Heere. Wat gaat hij doen? Nou, dat staat er ook. Hij gaat het onmogelijke bewerken. En ik kom steeds meer naar mijn punt toe. Maar ik hoop dat je hierover verwondert. Wat gaat hij doen? Hij zegt, de Heere God, hij gaat een weg banen door de woestijn. Rivieren in de wildernis. En waar geen waterbron is, daar ga ik hem maken. Denk even aan de Heer Jezus. De weg, de waarheid en het leven. Hij is het levende water. Het gaat hier over de Heer Jezus. Geloof je dat? Een oude Bijbelleraar zei altijd tegen mij, zoek op elke bladzijde de Heer Jezus. En je gaat je verwonderen. Hij gaat een weg banen. Wat onmogelijk is bij mensen, doet hij. En met welk doel? Nou wordt het, komt het in vers 21. Uiteindelijk met dit doel dat hij zijn volk te drinken gaat geven. En dat ze zijn lof zullen
verkondigen, zullen vertellen. Hé, hoe zat dat in Psalm 137? Kan je nog wat zingen voor ons? Ach, we hebben de harp aan de wil gehangen. We zien het niet meer zitten. Hier zitten we in onze ellende, we wenen. We hebben de moed opgegeven. Maar God zegt, ik ga door de woestijn en door de wildernis een weg banen. Is dat geen bemoediging? En met als doel dat die harpen weer uit die wilgen gaan komen. En dat datzelfde volk, wat nu moedeloos te neer zit, de lof van God gaat verkondigen en gaat vertellen. Ja, maar dat volk is er helemaal niet meer toe in staat. Nee, dat weet ik. Maar ik ga iets nieuws maken. Dat doet God. Ik vind geen bemoediging vanavond. Ik heb hier een week over zitten mediteren. Gewoon, je moet wel eens een tekst nemen. En die moet je gewoon in je hoofd prenten en daar gewoon heerlijk over mijmeren, nadenken. Wat betekent dat nou? God maakt iets nieuws. Te midden van alleen maar moedeloosheid van het volk, zegt hij, ik ga een weg banen. En met één doel, om zichzelf te verheerlijken. Dat hij de lof weer gaat krijgen. Dat het volk echt gaat zeggen, Heere God, zoals die oude psalm het zegt, het is echt door u. Het is door u alleen. Daar werkt God altijd op aan. In het leven van zijn volk. In het leven van ons als zijn gemeente. En in de toekomst. Hij zal komen als koning der koningen. En de heren der heren. En de grote der aarde zullen hem eer, hulde en aanbidding gaan brengen. Het gaat om hem. Om de Heer Jezus. Dan moet je je leven altijd op toetsen. Dan moet je elke gemeente op toetsen. Dan moet je elke bijbelstudie op toetsen. Dan moet je elke prediking op toetsen. Het moet om hem gaan. God werkt door het 0.1... aan op de lof en de verheerlijking van hemzelf. En dat is voor sommige mensen vandaag heel moeilijk. En zeker voor geestelijk leiders is dat heel moeilijk. Dan moeten ze aan de kant. Het gaat om de Heer Jezus. Het gaat om zijn lof. Het gaat om zijn heerlijkheid. Het gaat om de verheerlijking van Gods naam. God leidde zijn volk. Uiteindelijk, ik moet een beetje snelle stappen maken. Uiteindelijk leidde hij hen terug naar Jeruzalem. De plaats die God voor hen had uitgekozen. Dwars door de wildernis, dwars door de woestijnen. Hij voorzag van water. Maar ze zijn er uiteindelijk gekomen. Op welke plaats? In de tempel. Bij het altaar. De plaats van aanbidding. De plaats van toewijding. De plaats van de offers gericht op hem. Hem hulde bieden. Hem eren. Hem loven. Hem prijzen. Hem die plaats geven die hij waard is. De eredienst. In het hart van Jeruzalem. De plaats, zo bijzonder. En dat is nog oude verbond, hè? De plaats waar God zijn volk ontmoette. De plaats die sprak van gemeenschap en intimiteit met Yahweh, de eeuwige. Je gelooft toch niet dat dat nog mogelijk was als je Psalm 137 leest? Nou, dan moet u na Psalm 137 het boek Esra even doorlezen. En dan Nehemia, want het is allemaal waar geworden. Het is niet bij woorden gebleven. Ik woon bij Rotterdam, vlakbij. En er is een club, daar zingen ze geen woorden, maar daden. Nou, de Heere God heeft de daad bij het woord gevoegd. En heeft zijn volk uit Babel, uit de moedeloosheid, opgetrokken en hen teruggebracht. Bij het hart waar hij ze wilde hebben, Jeruzalem. Bij zijn hart. En de eredienst aan hem is weer op gang gekomen. Zie, ik maak iets nieuws. Ik maak het. Wat een bemoediging, hè? Dat heeft mij zo bemoedigd deze dagen. Gewoon maar een paar woordjes. Zie, ik maak iets nieuws. Wat een toestanden met al die wereldleiders. Ze komen er niet uit. De crisis wordt al groter. God heeft me bemoedigd. En misschien is het enige wat je vanavond onthoudt. Nou, dan heb je een geweldige boodschap gehoord. Zie, ik ga iets nieuws maken. En dat is de God die doet wat hij zegt. Die vervult wat hij belooft, tot in de punt en de komma. Zijn profetieën die uit gaan komen. Dat is een bemoediging. Zie, ik maak iets nieuws. God nam zelf het initiatief. En luister nu goed. Voor dat nieuwe wat hij wilde maken, wat hij gemaakt heeft, gebruikte die mensen. Geloof je dat of niet? Hij deed het, maar hij schakelde mensen in. Wie leidde het volk uit Egypte? Mozes. De middelaar van een oud verbond. Type van de Heer Jezus. Wie leidde het volk Kanaan in? Jozua, Yeshua. Jezus. Hij is een type van de Heer Jezus. En hij heeft hen ingeleid in Kanaan
opdat ze een Kanaans leven zouden gaan leiden. Dat is niet de hemel, hoor. Kanaan is een beeld van deze aarde. Leven vanuit de gemeenschap met God. Mooi is dat, hè? Er is hier nog strijd. We zijn nog niet thuis. Maar het is ook Kanaans leven. Nieuwe positie. Leven vanuit je nieuwe positie. Hij gebruikte daar mensen voor. En voor de terugkeer uit ballingschap gebruikte die mensen voor. Esra, Zerubabel, Nehemia, mannen Gods. Die heeft hij gebruikt om zijn woord te vervullen. Nou ga ik een stapje verder. Want deze geschiedenis, het is maar een plaatje. Een plaatje uit Jesaja 43. Zie, ik ga iets nieuws maken. Ik werd bepaald bij Genesis 3. De zondeval. Ballingschap. De mensheid wilde als God zijn. Hoogmoed, rebellie. God niet alleen voor Israël in de dagen van Jesaja. Trots en afvalligheid, opstand. Dat was in Genesis 3 al het geval. Verdreven werd de mens uit het paradijs. En dat is geen prettige boodschap. Ook vandaag niet, zeker niet in evangelisch Nederland. Maar de geestelijke en de natuurlijke dood deden zijn intrede vanaf dat moment. Aan de stromen van Babel. De harp aan de wilg, om het zo te zeggen. God kwijt. De toegang naar God afgesloten. En de eeuwige dood in het vooruitzicht. Dieptepunt of niet? Daar kan je natuurlijk wel omheen. Maar van de week is mijn buurman overleden. En gisteren was ik bij hem. Samen met zijn vrouw. En dan zie je, en dan hebben we met elkaar over gehad, de dood hoort niet bij het leven. De dood wendt niet. Dat was ook Gods plan niet. Maar ten dagen, als je daarvan zou eten, zou je de dood sterven. Dat is wel de realiteit waarin we leven. En daar kan je natuurlijk aan om voorbij willen. En dan kan je geen fijne boodschap vinden. Ja, Jacques, ga alsjeblieft naar kerst toe. Maar als wij dit niet verstaan, dan zal de verwondering er ook nooit zijn in ons leven. Weet je waarom het volk zo blij was en verwonderd was? Omdat ze Psalm 137 hadden beleefd. Aan Babels stromen. En dan word je alleen maar dankbaarder. Meer verwonderd over wie God is en over zijn handelen. En in deze intens trieste en uitzichtloze situatie van de mensheid in Genesis 3. En dat door eigen schuld, in die omstandigheden, sprak de Heere, zie, ik maak iets nieuws. Vind ik zo bijzonder. Je hoeft het niet op te zoeken, maar ik zal het voorlezen. Genesis 3, vers 15. Ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Wie nam initiatief bij Israël aan de stromen van Babel? Heere God. Wie nam na de zondeval het eerste initiatief? Ging de mens terug? Maakte zij de keuze voor God? Ik zal vijand zijn. Dat is een troost, hè? Dat ingrijpen van God in de geschiedenis. Maar ik hoop ook in uw leven. Dat is iets waar ik me over kan blijven verwonderen. Ik zal en zij zullen. Dat is de genade van God. En weet u, in heel veel kringen vandaag gaat het om de mens. En hoe hij handelt en hoe hij optreedt en welke keuzes zij maken. En als je eenmaal maar een zondagsgebed in je leven gebeden, weet u, we moeten terug naar alzo spreekt de Heere. Ik zal en zij zullen. Dat indrukwekkende. Dat we meer en meer onder de indruk komen van wie God is. En van zijn helsplan. En dat hij het volvoert tot in de punt en de komma. Dat mag ons bemoedigen vandaag. Want hij is een God die niet liegen kan. Die doet wat hij zegt, die belooft. Die vervult wat hij beloofd heeft. En die God nam het initiatief en zei, het zaad van de vrouw, de Heer Jezus, zal de kop van de slang gaan vermorzelen. En de gemeente, die is al geliefd voor Genesis 3, vers 15. Voor de grondlegging der wereld had God al gedachten van vrede. Nou, dan gaat het je toch helemaal duizelen. Hij nam het initiatief om ons voor te bestemmen, om gelijkvormig te worden aan het beeld van zijn zoon. Wanneer? Toen we gevallen waren. Nee, van voor de grondlegging van de wereld. Mij duizelt het nu. Maar dat is zijn ingrijpen. Kan je begrijpen dat ik in aanbidding kom voor deze God? Zie, ik maak iets nieuws. En dan kan je uit de volle overgave van je hart zingen. Stille nacht, heilige nacht. Hel en vree wordt gebracht aan een wereld verloren in zonde en schuld. En Gods belofte, ik zal vijandschap zetten, wordt heerlijk vervuld. Dat is echte verwondering. En weet je, echte verwondering, echte aanbidding leidt automatisch tot toewijding. Mensen die je moet duwen en trekken om enigszins de Heer Jezus te gaan volgen, daar vraag ik me altijd af of ze ooit in verwondering en aanbidding zijn gekomen. Want dan ga je als vanzelf. En zeg, Heere God, nu ik uw ingrijpen zie, zie ik maak iets nieuws. Ik ben er zo van onder de indruk. Ik zie het niet alleen in Israël, ik zie het ook in mijn eigen leven. Hier ben ik, Heer. Ik wil de resterende tijd van mijn leven slechts voor u gaan leven. Zie, ik maak iets nieuws. En zoals God Jozua gebruikte, zoals die Zerubabel gebruikte, zoals die Nehemia gebruikte, zoals die Esra gebruikte, dat zie ik maak iets nieuws, gold ook in de volheid van de tijd. Zo mooi, zo bijzonder. God gebruikte net als destijds in Israël een mens. Let wel, de mensenzoon. Om dat nieuwe te gaan bewerken. Vind je dat niet wonderlijk? God de Vader, hij zond zijn zoon, de mensenzoon. Hij kwam net als Jesaja 43 in de woestijn van deze wereld. Midden in de wildernis. En hij zei het in Hebreeën 10. Vader, hier ben ik om uw wil te gaan doen, o God. Ik wil iets nieuws gaan maken. Niet allemaal dat plak- en pleisterwerk van die mensen hier beneden. Maar ik wil uw wil gaan doen, zodat er iets nieuws ontstaat. Iets wat waarde heeft, wat volmaakt is. En hij zei, ik ben bereid om te gaan. Dat heeft mij bemoedigd. Zie, ik maak iets nieuws. De Vader, zoals dat lied uit Opwekking zegt, heeft de hemel leeggeschonken. Spreuken 8 zegt dat God de Vader naar zijn kind keek en blijdschap over hem had. De Heere Jezus. Er staat in de NBG, geloof ik, in Spreuken 8. Het was een troetelkind voor zijn vader. Zo mooi. Zijn lieveling. En die lieveling heeft hij afgestaan. Kijk, als je nou 2 zonen hebt, dan kan je nog kiezen. Maar God de Vader had er maar 1. En die ene gaf hij over. Aan de wereld verloren in schuld. Met deze opdracht, ga iets nieuws maken. Iets wat alles overstijgt. Iets wat mensen in aanbidding brengt. Iets wat mensen in verwondering brengt. Iets wat mensen aan mij verbindt. Doordat ze zich vrijwillig gaan toewijden aan mij. Zie, ik maak iets nieuws. En in de gave van zijn zoon, in de zending van zijn zoon, heeft God de belofte uit Genesis 3 vers 15 vervuld. En hij blijkt daarin ook de getrouwe te zijn. Het woord van God is betrouwbaar. De profeten profeteerde over de eerste en de tweede komst van de Heer Jezus. En wij staan achter de komst van de Heer Jezus. En zelfs de geschiedenis bewijst het, dat hij geleefd heeft. Zelfs onze jaartelling is erop gebaseerd. God heeft zijn woord vervuld. Zie, ik maak iets nieuws. Waren niet alleen maar loze woorden. Klinkt mooi, maar er komt weinig van terecht. God heeft de daad bij het woord gevoegd. En hij overbrugde de kloof tussen God en mensen. Hij betaalde onze hemelhoge schuld. En wat voor ons onmogelijk was. Dat maakte hij mogelijk in de zending van zijn zoon. Want wat wilde hij weer? Dat de mens een vrije toegang had tot zijn vaderhart. Israël in Babel werd teruggebracht naar de tempel. De intimiteit met God. Ik maak iets nieuws. Dat wat verbroken was, is in en door de Heer Jezus Christus hersteld. Zodat er een verse en een levende weg is gebaand tot het vaderhart van God. Want vandaag is dit zijn tempel. Geen stenen gebouwen meer, maar dit. Hij woont hierin. En opnieuw is daar die intimiteit mogelijk, zodat we weer tot ons doel komen. En de eredienst vanuit deze tempel kan beginnen. Eredienst aan hem, toewijding aan hem, de Heer Jezus. Hij baande een weg door de duisternis van deze wereld, door de woestenij en door de wildernis heen. Sterker nog, hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Israël kwam uit Babel in Jeruzalem. Maar hij zei, ik ga voor jou de weg banen. En dat is onder het nieuwe verbond vele malen rijker. Want nu hebben wij toegang tot het vaderhart van God. Of God iets nieuws gemaakt heeft. Nou en of. Door Christus Jezus zijn zoon. Hij is niet alleen de weg. Maar hij heeft net als in Jesaja 43 gezegd, kom tot mij. Ik ben het water van het leven. Ik ben het brood van het leven. Wie van mij eet en wie van mij drinkt, die zal in eeuwigheid niet meer hongeren en niet meer dorsten. Hij is die bron die nooit ophoudt om water te geven.
We gaan weer tot ons doel komen. Nu zegt u, ja maar Jacques, je zou eens moeten weten van mijn verleden.
Als Israël aan haar verleden dacht, dat zag er niet zo rooskleurig uit. En ik vind het zo indrukwekkend wat er in Jesaja 43 staat. Denk niet aan de dingen van vroeger. Let niet op de dingen van het verleden. Weet je, ik doe veel nazorg, maar er zijn zoveel mensen die blijven allemaal maar wroeten in hun verleden. Hun vader, zus en hun zussen. Ik kan ook mijn verhalen vertellen. Troost je met die gedachten. Maar God heeft iets nieuws in mij bewerkt. En ik heb het gebracht aan het kruishout van Golgotha. En Christus heeft het meegenomen, het graf in. En ik ben achter hem aangegaan, het watergraf in. En ik heb het daar gelaten. Ik ben als een nieuw mens opgestaan. En toen kwam ik tot de belijdenis. Dat al het oude voorbij is gegaan. En zie, het is alles nieuw geworden. Blader maar even met mij naar 2 Korinthe 5. En dan gaan we een begin maken met de afronding. Maar dit is zo belangrijk. Wij moeten loskomen van ons verleden. En ik wals niet over problemen en pijnlijke momenten in ons leven in. Maar God wil iets totaal nieuws maken. En Jezus zei het, wie achterom ziet, is niet geschikt voor het koninkrijk van God. En daarom, wij moeten klaarkomen met ons verleden. Onze nieuwe identiteit in Christus gaan aannemen. En vanuit die nieuwe positie gaan wandelen. Want God heeft iets nieuws gemaakt. En velen staan met de ene been nog in het oude en met de half in het nieuwe. Herkenbaar? En ze maken geen stappen geestelijk. Als God iets doet, dan doet hij het goed. Israëls verleden was ook niet zo best. En troost je met deze gedachte, mijn verleden was ook niet best. En ik heb ook genade ontvangen. God heeft werkelijk iets nieuws in mij bewerkt, wat boven bidden en denken uitgaat. Ik was onlangs bij de Mars voor het Leven. In Den Haag. En ik nodig u uit om daar volgend jaar ook te zijn. Want niet iedereen heb ik gezien. Maar daar stond een vrouw naast. Of daar kwam een vrouw naar me toe. Dat heeft me diep en diep geraakt. En ze kwam naar me toe en ze zegt, u sprak toch vorig jaar hier? Ik zei, ja, dat klopt, ja. Ze zegt, die boodschap heeft mijn hart geraakt. Ze zegt, ik heb niet zo een best verleden. Ik ben prostituee geweest. Ik heb 3 abortussen laten plegen. Maar ik heb de Heer Jezus gevonden. En hij heeft alles nieuw gemaakt. Zie, ik maak iets nieuws. En God had dat tegen haar gezegd. Denk niet aan de dingen van vroeger. God zei niet zand erover, ik doe wel zo. Hij zei bloed erover. Ik heb de hemel leeg geschonken, meer had ik niet te bieden. Maar dat bloed van Jezus Christus, mijn zoon, reinigt ook jou. Met 3 abortussen van al je zonden. En weet je wat ze vertelde tegen me? Ze heeft me 2 maanden geleden nog gedoopt ook. En zie, ik maak alle dingen nieuw. Lieve mensen, er is niemand zo diep gevallen. Of Christus is dieper gegaan. En dat is echt kerstfeest vieren. Los van al die romantiek en die onzin die wij er in de kerk van hebben gemaakt. Maar dit is het, dat God iets nieuws heeft gemaakt. En ik hoop dat je daar deze dagen van gaat getuigen. Dat je zegt, mag ik eens vertellen wat God in mijn hart gedaan heeft. Hij heeft iets nieuws gemaakt. Zoals die Israël bracht van Babel naar Jeruzalem. Zo ben ik vanuit de duisternis getrokken door Gods wonderbaar licht. Leefde ik eerst ver van het vaderhart van God. Het is nou het beste plekje. En ik mag in intimiteit met mijn vader verkeren. Is dat rijk of niet? Dan vervalt alles in deze wereld. En verdwijnt alles als sneeuw voor de zon. Wat staat er in 2 Korinthe 5. Luister nog even, dan ga ik afronden. Dat vind ik zo indrukwekkend. 2 Korinthe 5, vers 17. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus. En ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. Nou komt het echt. God was namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende. En aan hen hun overtredingen niet toerekende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus. Alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij. Laat u met God verzoenen. Als er hier één iemand nog is zonder Christus in zijn hart. Dan zit je nog aan Babel. En dan ben je misschien moedeloos en gefrustreerd en geïrriteerd. God zegt, ik wil iets nieuws in je leven gaan maken. Ik wil je gaan brengen daar waar je hoort bij het vaderhart van God. Jacques, hoe doe ik het? Slechts één stap. En dat is vanavond, zegt Heer Jezus. Ik zie nu mijn duisternis in. Maar u bent dat licht wat in de wereld gekomen is. Niet om maar globaal te schijnen, maar werkelijk in mijn hart te komen wonen. Wat verhinder je? Wat verhinder je vanavond om je knieën te buigen? En als je zegt, wil je me helpen, dan gaan we straks hier op de knieën samen. Ik sprak van de week een jongen, op maandagavond moest ik spreken in Zwijndrecht. Die jongen helemaal verstrikt in theologie. En hij zegt, Jacques, als ik bij jou zit, dan geloof ik het. Maar als ik thuis kom en mijn eigen dominee wil horen, ben ik alles kwijt. Ik weet het niet meer. Ik ben verward in mijn denken. Ik zeg, nou broeder, wat verhinder je? Dan gaan we samen naar het kruis. En ik mocht hem tot de Heer Jezus leiden. En te midden van alle verwarring. En te midden van de zonde die aan publiek beleed. Kwam er iets nieuws in hem. Zie, ik maak iets nieuws. Kan vanavond zomaar gebeuren. Maar dat vraagt een keuze. Laat u met God verzoenen. Want hem die geen zonde gekend heeft. Heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Als God iets doet, broeders en zusters. Dan doet hij het goed. Ik heb 12 jaar in de makelaardij gezeten. Daar ben ik van alles nog wat tegengekomen. Soms ook hele oude rottenhuizen. En dan vroegen ze wel eens aan me, Jacques, kom nog een keer kijken als we aan het verbouwen zijn. En dan ging ik er naartoe. En dan waren ze aan het verbouwen. En dan dacht ik, ach heden. Dan zag ik die muur die zo slecht was. Nou ja, we doen er een folietje tegenaan, voorzetwandje. Stucadoor komt langs, top. En over 5 jaar gaan we toch weer weg. Maar wat daarachter zat, ik denk, dat komt vanzelf weer openbaar. Want dat vocht, dat mag even wegblijven. Maar het komt erdoor. Zo knappen wij wat op, hè. En weet je, als het er van binnen netjes uitziet en met deze dagen een kaarsje aan, dan zeg ik, dit is een knushuisje. Als je dieper gaat kijken, kijk maar, zo werkt God niet, hè. Als God iets doet, dan maakt hij het totaal nieuw. Al het oude voorbij. De bulldozer erin. Het oude fundament weg. Ik ga een nieuw fundament leggen. In Christus Jezus. En daar gaan we op bouwen.
Halleluja.
Daar gaan we op bouwen. Dat was het enige juiste antwoord. Hem tot eer. Zijn naam tot heerlijkheid. Ik sluit af met het volgende voorbeeld. Ik geloof dat we als gemeente ons bevinden tussen die bekende dagen. V-Day en D-Day. Daar heeft u wel eens van gehoord. De Tweede Wereldoorlog. We zijn reeds gered, maar nog niet verheerlijkt. Dat. En in die spanning leven we vandaag. En vieren we deze dagen. Het licht wat kwam in de duisternis van ons bestaan. En tijdens de Tweede Wereldoorlog was de invasie van de geallieerden in Normandië. Dat was de beslissende veldslag. En daarom is die dag D-Day genoemd. Decision Day. Beslissingsdag. Wanneer was dat? 6 juni 1944. De oorlog zelf duurde nog zo'n 10 maanden voort. Voordat V-Day kwam. Zo mooi. V-Day, wanneer was dat? 8 mei 1945. En via Radio Oranje, je kan het zo toepassen. Via Radio Oranje moedigde koningin Wilhelmina vanuit een vreemd land. De Heere God is nu ook nog in een vreemd land, de vader, hij is komende. Maar hij moedigde haar landgenoot aan. Hou vol, volhard, volhard, want de beslissende slag is geslagen. Jezus komt naar deze wereld. Golgotha, de hof der opstanding. Maar 4D staat nog uit. Daar zien we naar uit. Maar het komt goed. Het komt goed, want het licht is in de duisternis gekomen. En ze moedigde aan. Hou vol, totdat. Totdat 4D aanbrak. De dag van glorie en victorie. Echt victory day. Nou, met de komst van de Heer Jezus in het vlees heeft hij de basis gelegd voor echt iets nieuws. Dat zei hij al in Jesaja 43. Tegen zijn volk. En het is goed gekomen. Dat zegt hij vandaag tegen zijn gemeente. Tegen u, jou en mij. Die de Heilige Geest in ons hart hebben ontvangen. En die behoren tot dat lichaam. Ik maak iets nieuws. Al het oude voorbij. Zie, het is alles nieuw geworden. Maar de komst van Christus in het vlees heeft nog een verdere, een rijkere, een diepere, een heerlijkere betekenis. Want in zijn komst naar deze wereld wat we herdenken, ligt ook het fundament, de basis voor het herstel van Gods koninkrijk wat betreft ook Israël. Alles ligt daarin besloten. Fidei is in aantocht, de dag van glorie en victorie. De dag dat Jezus komt met macht en majesteit. God heeft in zijn zoon het fundament daarvoor al voorgelegd. Mooi, hè? En uiteindelijk zal hij komen als koning der koningen en de Heere der Heren. Eerst kwam hij als lam, maar hij staat op het punt te komen als de leeuw uit de stam van Juda. En ook het fundament is gelegd, uiteindelijk voor het herstel van alle dingen. Alle dingen. Want weet u, het koninkrijk, het duizendjarig vrederijk, is de overgangssituatie naar de nieuwe hemel en naar de nieuwe aarde. En ik wil u als laatste bemoedigen met de woorden uit Openbaring 21. Het is zo rijk. Zo rijk. Wat staat daar? Openbaring 21 vers 4. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammer, klacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen, dat verleden, dat is voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei: zie, ik maak alle dingen nieuw. En waar is het fundament gelegd? Nou, mede door de komst van Jezus naar deze aarde. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Laat dit u bemoedigen vanavond in een wereld waarin de duisternis hand over hand toeneemt en waar we het zien. Maar dit is perspectief. We leven tussen D-Day en V-Day. De beslissende slag is geslagen. Die hoop op Victory Day moet al ons leed verzachten. Kom, reisgenoten, het hoofd omhoog. Want voor hen die het heil in Christus wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. Zie, hij komt met de wolken. En alle oog zal hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben. En alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere, die is, die was en die komen zal. De Almachtige. Amen. Zullen we de Heere danken voor deze avond. Vader in de hemel, wij zeggen uw grote en uw heerlijke naam eerbiedig dank. Voor het woord wat we met elkaar mochten delen, voor de liederen waar we naar mochten luisteren. Voor de ontmoeting met elkaar, maar bovenal voor de ontmoeting met u. En Heer, als ik vanavond nadenk over wie u bent, over hoe u zichzelf openbaart en hoe u handelt met uw volken, met uw gemeente, dan merk ik in mezelf dat ik maar sta te stamelen over wie u bent, Heer. Wie zal daar ooit iets van kunnen vertellen? En dat op de juiste manier. U bent een God die doet boven bidden en denken. En u bent een God die, als u wat doet, dat u het ook goed doet, Heer. U maakt iets nieuws. U deed dat toen Israël in ballingschap was. En u bemoedigde hen middels Jesaja: zie, ik maak iets nieuws. Dwars door de woestijn heen, de wildernis. U zorgde voor water. En later in de volheid van de tijd heeft u, o Vader, uw Zoon naar deze wereld gezonden. En gezegd: ik maak iets nieuws. En dat doe ik door hem heen. Zodat wij vandaag kunnen zeggen: al het oude is voorbij gegaan. En zie, alles is nieuw geworden. En dat heeft te maken met de komst van de Heer Jezus in ons persoonlijk hart en leven. Ik wil u zo danken, Heer Jezus, dat u die weg gegaan bent. En dat u ook bij ons binnen bent gekomen. We danken u dat u van ons lichaam uw tempel heeft gemaakt. We willen vanavond gewoon heel eenvoudig tegen u zeggen: Heer Jezus, we houden van u. We hebben u lief omdat u ons eerst hebt lief gehad. En omdat u ons zo lief had, heeft u de heerlijkheid bij uw Vader verlaten. Om ons lichaam vandaag tot een heerlijkheid te maken. Wat een gezegende mensen zijn we. Wat een bevoorrechte mensen. Mensen met hoop en uitzicht. En Heer, ik bid u ook voor hen die hier vanavond zijn en u nog niet kennen.
Misschien meegenomen door iemand, een vriend of een vriendin, een buurman, een buurvrouw. Heere God, laat ze geen rust krijgen voordat ze rust vinden in u. Augustinus heeft het gezegd, onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in God. En u nodig, komt allen tot mij, die vermoeid en belast zijt, en ik zal je rust geven. Ik wil iets nieuws in je gaan leggen. En dat is vooral en eerst mijn Zoon. Dank u wel dat door uw komst naar deze wereld, Heer Jezus, ook het fundament is gelegd voor een heerlijk herstel van alle dingen. Waarbij uw volk Israël en het komende koninkrijk een hele wezenlijke plek zal innemen. Dank u wel dat we mochten afsluiten met die indrukwekkende woorden vanuit Openbaring 21. En zie, ik maak alle dingen nieuw. Want er komt een nieuwe hemel. Er komt een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. En dit alles heeft te maken met de komst van uw Zoon naar deze wereld. Hij heeft het fundament gelegd. Dank u wel voor dit vooruitzicht. Geen hopeloos einde, maar eindeloze hoop voor allen die de verschijning van de Heer Jezus hebben lief gekregen. Zegen ons zo als we naar huis gaan. Geef ons een goede, heerlijke tijd met elkaar. En dat we eerst en vooral zullen delen over dat nieuwe wat u in ons hart heeft uitgewerkt. Dat we mensen daarmee zullen bemoedigen. Er is hoop in een hopeloze wereld. En die hoop is een persoon. De Heere, Jezus Christus. Glorie voor u, o Vader. Glorie voor u, o Zoon. Glorie voor u, o Heilige Geest. Geprezen zij uw heerlijke naam. Amen.
We gaan een lied zingen. Dat is Johannes de Heer 613. En tijdens het voorspel wordt er gecollecteerd. Zodra er gecollecteerd is, gaan we staan met elkaar voor zover dat mogelijk is. En dan zullen we dat lied zingen, Johannes de Heer 613. Dus eerst de collecte. Thank you. Degene die gezegd heeft, zie, ik maak alle dingen nieuw, is dezelfde die het gezegd heeft, en zie, ik kom spoedig. En mijn loon is bij mij om aan een ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. Ik ben de wortel en het nageslacht van David. De blinkende morgenster. De geest en de bruid zeggen kom. En laat hij die het hoort zeggen kom. En laat hij, ook vanavond, die dorst heeft, komen. En laat hij die wil het water van het leven nemen voor niets. Hij die van deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus. De genade van onze Heere, Jezus Christus, zij met ons allen. Amen. Laten we met elkaar staan en nog zingen het Ere zij God.